Gemeente deel u mee dat morgenavond, maandag, de kerkenraad hoopt te vergaderen. En verder herinner ik u aan de extra collecte voor de verbetering van dit kerkgebouw die vandaag zal worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 66. Juich aarde, juich met blijde galmen, en al het aardrijk smeek u neergebogen. 66, 1 en 2. Stellen wij ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 13. Marcus 7, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we Psalm 51, het 9e vers, de eerste 4 regels van dat vers. Psalm 51, vers 9a, Gods offers zijn een gans verbroken geest. Marcus 7, en tot hem vergaderden de fariseeën en sommigen der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en ziende dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de fariseeën en al de joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikwijls wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers en kannen en koperen vaten en bedden. Daarna vraagden hem de fariseeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofeteerd, gelijk geschreven is. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch tevergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij vele. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gijlieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zou ten nutte kunnen komen, die voldoet. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt. En vele dergelijke dingen doet gij.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar het woord des Heren zoals we dat vinden in het tweede gebod van Gods heilige wet. Dat staat in Exodus 20. En ik overdenk met u vanmorgen datgene wat we daarvan lezen in de versen 4 en het eerste gedeelte van vers 5. Exodus 20, vers 4 en 5a. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. En dat wordt in onze catechismus verklaard in zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen worden afgebeeld, zo verbiedt God toch hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Laten wij samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, we zijn samengekomen om opnieuw een gedeelte uit uw woord te overdenken, te luisteren naar de prediking van uw woord, zoals die tot ons komt in het tweede gebod van uw heilige wet. Dat raakt ons allen, want die wet raakt ons allen. Die hebt u voor ons allen gegeven. Een wet om naar te leven, om te gehoorzamen. Een wet, een gebod om te doen. Heer, u weet wie we zijn. U weet dat er van de gehoorzaamheid aan uw goddelijke wet niets terecht komt. Dat wij ook niet in staat zijn om uw geboden te onderhouden, omdat we geneigd zijn God en onze naasten te haten en uw gebod met gedachten, woorden en werken te overtreden. Dat geldt van elk mens van nature. En ook degenen die waarlijk tot God bekeerd zijn, ze hebben van de geëiste gehoorzaamheid niet meer dan een klein beginsel. En daarom blijft er ook in hun leven nog zoveel liggen. Er is in hun leven ook nog zoveel tekort. En zij zullen dat, als ze eerlijk gemaakt worden, Heren, moeten belijden met schaamte en met smart. Ook als het gaat over het gebod dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Het staat misschien wat verder van ons af. We besteden er misschien wat minder aandacht aan dan aan sommige van de andere geboden. Maar ook dit is een gebod, Heren, dat gij gegeven hebt. Het gebod dat wij u zullen eren op geen andere wijze dan die gij in uw woord hebt geboden. Och Heren, geef ons oren om te horen en harten om op te merken. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, opdat wij beseffen mogen wat in dit gebod van ons gevraagd wordt. Maar geef ons ook inzicht in de verdorvenheden van ons hart, opdat we ons onder dit gebod en onder de prediking daarvan ook waarlijk schuldig mogen weten. Dat er dan een Nathan mag komen, Heren, om ons te zeggen, gij zijt die man. Opdat we ons voor het aangezicht van uw hemelse majesteit recht verootmoedigen mogen. En opdat we onze schuld waarlijk mogen kennen en belijden. En opdat wij ook bij het luisteren naar dit tweede gebod mogen beseffen hoezeer de Heere Jezus Christus en de algenoegzaamheid van zijn offer en zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid voor ons noodzakelijk zijn. Ach, breng ons tot de kennis der waarheid, tot de kennis van zonde en genade. Breng ons tot dat punt, Heere, waar wij buigen onder uw oordeel, maar ook tot die plaats waar gij ons doet horen met ons hart het woord van vergeving, van vrijspraak, en dat om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die altijd God gediend heeft zoals God dat van hem vroeg, en die nooit één streep is afgeweken van het pad der gehoorzaamheid. Ach Heere, we bidden van u, geef ons een gezegende uren als wij rondom uw woord vergaderd zijn en als wij zoeken te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Help hem die uw woord heeft te verkondigen, dat hij het doen mag in betoning van geest en kracht, en dat hij zich ook in dit werk gesterkt mag weten en ondervinden mag dat gij hem nabij zijt. Heere, wij bidden u dat u het geven wilt, dat ons samen zijn dan ook waarlijk vruchtbaar mag zijn voor velen, dat er bekering mag komen in het leven van hen die zonder u leven, en dat er onderwijzing mag zijn voor hen die dwalen, en dat er bemoediging mag zijn voor hen die op u hopen en die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Mag de vrucht van de prediking van vanmorgen zijn, Heere, dat we u op de rechte wijze mogen dienen. En we hebben het al gezongen hoe dat is. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Dat offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Geef ons zulke harten, zulke geesten, dat we waarlijk u mogen kennen, dat we waarlijk u mogen liefhebben en dienen, en dat het onze begeerte mag zijn, maar dat het ook in beginsel in de praktijk beoefend mag worden, om in uw wegen te gaan. Heere, bewaar ons dan voor de zonde, voor alles wat verkeerd is. Ach, er is zoveel in ons leven wat voor u niet bestaan kan, en we dragen het wel met ons mee. We hebben het bij ons in onze gedachten, in onze harten. Zonde. En zonde veroorzaakt schuld, en schuld maakt scheiding en vervreemd van God. Heere, als dat alles is, als we zonde, schuld en daarom vervreemding van u hebben, wat moet er dan van ons terechtkomen? Maar er is toch bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En gij laat het zelf toch in uw woord verkondigen, en gij laat het in de prediking aanwijzen en aanprijzen, dat bloed der verzoening, dat gij, Heere Jezus Christus, gestort hebt. En dat bloed dat reinigt van alle zonden, zegt uw woord zelf. Heere, mogen wij op dat bloed een beroep doen, en mogen wij er door uw genade achter schuilen. En wilt gij ons dan, Heere, in Christus aanschouwen, zoals wij hier voor uw aangezicht vergaderd zijn? Ach, wij hebben niets om op te pleiten. Wij, net zo min als anderen, we hebben geen gerechtigheid en we deugen niet. En we zijn allemaal van u afgeweken, en daarom uw gramschap waardig, niet te blijken van uw gunst. Maar neem dan redenen uit uzelf en wees ons nog genadig en goed. Heere, wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. U weet wie ze zijn, u weet wat ze mankeren. Zoudt u genadig aan hen willen denken? Zoudt u in hun omstandigheden willen voorzien? Zoudt u hun noden willen vervullen? En maak het zo, Heere, dat ook de wegen van tegenspoed nog geheiligd mogen worden aan het hart. Laat uw woord zoals het vandaag gebracht wordt op vele plaatsen, tot zegen mogen zijn. Ach Heere, betoon het dat u doorgaat met uw werk. De duivel gaat ook door. Satan heeft er zoveel die hij in de dienst der zonde gebonden heeft en die gewillig zijn wil doen. En al zegt uw woord, gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Ons nationale volksleven zal vandaag wel weer laten zien dat daar niets van terecht komt. Alsof dat gebod niet alle mensen geldt. Heere, vergeef ook ons volk toch de zonden en de ongerechtigheden. Vergeef het aan onze koningin. Vergeef het aan haar huis. Vergeef het aan onze regering, dat ook vandaag uw dag weer misbruikt zal worden. En geef genadig waarachtige bekering. Bekering van al die volkszonden en van al die dwaasheden. En van die roep om brood en spelen, waar het heidendom van vroeger al aan bezweken is. O God, keer toch terug met uw genade. Met uw geest, met uw woord. En laat op deze dag waarop Satan zijn triomf viert, uw koninkrijk toch ook mogen komen, Heere. Doe wonderen op deze laatste zondag van juni 1988. Opdat ook vandaag nog weer bewezen mag worden dat hoe sterk en hoe machtig het rijk van de boze is, uw grote kracht daarbovenuit gaat. Dat uw genade toch overwint en dat zondaren toch worden toegebracht. Heere, breid uw koninkrijk dan uit en wilt gij uw genade verheerlijken. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 50, het vierde en het vijfde vers. Psalm 50. Vers 4, ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi voor het brandaltaar begeren bok of ooi, en nooit klaagde ik het u indien ik honger had. we zouden ons kunnen afvragen, als wij toekomen aan het tweede gebod van Gods heilige wet, zegt dat tweede gebod nu wel wezenlijk wat nieuws en wat anders dan het eerste gebod? Het eerste gebod immers luidt dat wij geen andere goden voor Gods aangezicht mogen hebben. En het tweede gebod zegt dat wij geen beelden mogen maken en ons voor die buigen en die vereren. Wat is het verschil? Lijkt dat in ieder geval niet heel veel op elkaar? En toch zijn het twee verschillende zaken. En het is inderdaad ook Gods bedoeling geweest dat wij die beide dingen in een van de geboden van de Heilige Wet voor de aandacht zouden krijgen. Het eerste gebod, dat roept de vraag op: wie dienen wij? Wie is het voorwerp van onze aanbidding en verering? En dan moet het antwoord op die vraag zijn: God. God alleen is het voorwerp van onze aanbidding. God dienen wij, althans zo behoort het te zijn. Daartoe roept de Heere ons op. En het tweede gebod, dat uitgaat van dat eerste, dat uitgaat dus van de verplichting om God te dienen, dat tweede gebod beantwoordt de vraag: maar hoe dienen wij hem dan? Dat tweede gebod, dat spreekt over de manier van verering en aanbidding van God. En dat is toch weer wat anders. En daarom heeft het inderdaad zin om afzonderlijk ook bij dat tweede gebod stil te staan. In de geschiedenis van Israël is gebleken dat beide geboden overtreden werden. Achab, om maar een voorbeeld te noemen, heeft duidelijk het eerste gebod overtreden toen hij de Baals invoerde in Israël. De Baals, de vreemde goden, de afgoden, die de plaats van de enige ware God gingen innemen. En voor de Heere was geen plaats en hij werd niet meer gediend. Dat was zonde tegen het eerste gebod. Een andere koning uit het tienstammenrijk, de eerste, was Jerobeam. En van hem is bekend dat hij Israël deed zondigen. Zo wordt het iedere keer weer gezegd. Dat is de naam waar deze Jerobeam mee de geschiedenis ingegaan is. Die Israël zondigen deed. En wat was de zonde die deze Jerobeam invoerde en waarin hij het volk meetrok? Niet de zonde tegen het eerste gebod. Want Jerobeam heeft nooit de Baals ingevoerd en nooit tot het volk gezegd dat zij niet langer de Heere, maar de afgoden moesten dienen. Jerobeam is trouw gebleven aan de Heere. Dat dacht hij tenminste. Dat was zijn bedoeling. De Heere wilde hij dienen, Israëls God. Maar hij ging fout in de manier waarop hij dat deed en waarop hij het volk liet doen. Want hij ging God vereren door middel van twee kalveren, waarvan hij de ene liet neerzetten in Bethel in het zuiden van zijn rijk en het tweede in Dan in het noorden van zijn rijk. Het was nooit Jerobeams bedoeling om God te vervangen, om God af te danken en te vervangen door een andere God. Het was Jerobeams bedoeling om de Heere te dienen, dezelfde God die in Jeruzalem gediend werd, Israëls God, maar op een andere manier dan God had voorgeschreven. Toch via beelden, via kalveren. En dat wordt eigenwillige godsdienst genoemd, waarbij de mens dan meent dat hij zelf kan bepalen en uitmaken hoe hij God zal dienen. Wel God dienen, maar op zijn eigen gekozen manier. U begrijpt dus, die twee geboden hangen wel heel nauw met elkaar samen. Als het eerste regelt dat wij God moeten dienen, dan regelt het tweede gebod hoe we dat moeten doen. En dan zegt het tweede gebod dat we dat niet zelf mogen uitzoeken. Het staat niet aan ons om te bepalen hoe wij de Heere zullen dienen. En de Heere keurt ook maar niet elke vorm van godsdienst goed. Niet elke vorm van openbare godsdienst, als we als gemeente samengekomen zijn in zijn huis. En ook niet elke vorm van persoonlijke godsdienst. Nee, de Heere heeft daar duidelijk een aantal voorschriften voor gegeven aan Israël. En over Israëls hoofd heen komen die voorschriften ook tot ons. En dan blijkt het, laten we daar vanmorgen dan maar beginnen. Dan blijkt het dat het in de schrift nogal eens een keer nodig is dat de Heere het volk erop wijst. Dat ze met hun eredienst, met hun godsdienst, hoe ernstig ze die ook bedoelen en hoe hartelijk ze er ook in bezig zijn, toch op een verkeerde weg zijn. Het is mogelijk, zo laat het woord van de Heere ons weten, om tot de Heere te naderen met de lippen, terwijl het hart verre van hem is. Het is mogelijk om de Heere te eren, maar dat te vergeefs te doen. Omdat het gebeurt op een manier die de Heere niet heeft gewild en die de Heere niet van een mens vraagt. Ik denk om een paar voorbeelden te noemen eerst aan wat we lezen in het eerste hoofdstuk van Jesaja. Jesaja vertelt of zegt in het eerste hoofdstuk van zijn profetie in vers 11... Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Eigenlijk is het dus een woord van de Heere door middel van de profeet. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Zegt de Heere, ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Nu, had de Heere dan niet voorgeschreven dat ze varren en lammeren en bokken moesten offeren? En dat ze het bloed moesten sprengen en dat ze het vet op het altaar moesten verbranden? Had de Heere dat dan niet voorgeschreven? Dat staat toch allemaal in het boek Leviticus? En Israël kan toch zeggen, wij doen precies wat de Heere heeft voorgeschreven. We gaan in zijn wegen en we doen wat hem toch wel behagelijk is. En u zegt de Heere, waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Ik ben zat van de brandoffers en ik heb geen lust aan het bloed van de varren. Wanneer, zo zegt de Heere verder, wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn me tot een last. Ik ben moede geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Nu, dat zijn allemaal dingen die de Heere zelf van zijn volk vraagt. Dat ze tot hem naderen met offers, dat ze tot hem komen in zijn voorhoven, dat zij tot hem naderen in gebed. En u zegt de Heere dat hij er geen behagen in heeft. De Heere heeft voorgeschreven dat ze op bepaalde tijden, feestdagen, op een bijzondere manier zich moeten bezighouden in de dingen van zijn dienst. En u zegt de Heere tegen Israël, als ze dat doen, als ze daar druk mee zijn, dat hij het niet verdragen kan, dat hij er een walg aan heeft. En dat het allemaal te vergeefs is. Hoe zit dat dan? Uw handen zijn vol bloed. Uw handen zijn vol bloed. Ze doen al die dingen wel. En uiterlijk wandelen ze wel in de wegen van de Heere. En doen ze ook wel wat de Heere heeft ingezet. Heel stipt het precieze aantal offers en de precieze hoeveelheid tijd die de Heere van hen vraagt, wordt voor hem gereserveerd. En ze bidden en alles klopt naar de letter. Maar ze houden zonden aan de hand. En hun hart is er niet in. En ze laten na het voornaamste van de wet. En dan kan het de Heere niet behagen en dan zegt hij, wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak van de weduwe. Al die dingen lieten ze na, alsof de Heere dat niet geboden had. Ze hadden een keus gemaakt uit de geboden van de Heere. En het ene deden ze en het andere lieten ze na. En dan kan het de Heere niet behagen. Dat is eigenwillige godsdienst. Dat is zelfdenken te kunnen uitmaken hoe wij God dienen, hoe wij hem behagen en hoe wij hem vereren kunnen. Maar de Heere zegt, het is te vergeefs. Iets dergelijks lezen we in Amos 5, ik verwijs u er alleen maar naar. Ik ga nu naar het Nieuwe Testament en naar het hoofdstuk wat we gelezen hebben, want dan keert dat terug. Het was kennelijk onder het Nieuwe Testament, onder de dagen van de Heere Jezus en zijn rondwandeling op aarde, nog net eender. Toen ook alweer die eigenwillige godsdienst. Ze dachten het zelf te kunnen uitmaken. En Israël in de dagen van Jesaja was heel stipt wat het brengen van de offers betreft en al die andere dingen. De Joden in Jezus dagen hebben er nog wat bij gemaakt, nog wat bepalingen en nog wat inzettingen erbij gevoegd. Onder andere dat van die wassingen, we hebben het zojuist gelezen. Nou, daar hielden ze zich ook stipt aan. Handen wassen, kannen wassen, bekers wassen, alles wassen. En ze waren druk met wassingen en al die ceremoniële reinigingen. Maar de Heere zegt, aanhalende een woord van Jesaja, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofeteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn van mensen. Dus alweer die gedachte dat het allemaal te vergeefs kan zijn. Ijdel, nutteloos. En dat het voor God geen waarde heeft. Hoe ijverig de mens er ook in bezig is. En dat waren ze. In Jesaja's tijd en in Jezus' dagen. Ijverig. Paulus zegt ze hebben een ijver tot God. Nou, dat blijkt ook wel. Maar de Heere zegt, ik kan het niet accepteren, want het is niet naar mijn wil. Het is niet naar mijn inzettingen. Het klopt niet met mijn begeerte. Hoe moet het dan wel? Blijkt dus inderdaad dat het in het woord van God heel duidelijk naar voren komt, zowel in Oud als in Nieuwe Testament, dat een mens de Heere kan dienen naar zijn gedachten, dat de Heere gediend wordt met ijver en dat het voor de Heere geen waarde heeft, dat hij het toch beschouwt als zonden tegen het tweede gebod. Wel, gemeente, laten we het dan goed vaststellen vanmorgen dat de Heere alleen het recht heeft om te bepalen hoe het moet zijn in ons godsdienstig leven, openbaar en privé. De Heere alleen heeft het recht om dat te bepalen. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar, en dan voegen we onze eigen gedachten eraan toe, maar dat is verkeerd. Laat ik een voorbeeld nemen om het wat duidelijker te maken. Als jullie jongens en meisjes op school van, tegenwoordig zeg je dan leerkracht, opdracht krijgt om een werkstuk te maken, een scriptie, over garnalenvisserij, doet er niet toe waarover. Je moet een opdracht maken, dan geeft die leerkracht er een aantal bepalingen bij En die zegt, het moet zoveel bladzijden zijn. En er moeten ook wat illustraties in verwerkt worden. En er moet ook een inhoudsopgave bij zijn. Op de eerste bladzij of op de laatste bladzij moet je wel even duidelijk aangeven wat de inhoud van dat werkstuk is. Waar je over schrijft. Met wat voor schepen die garnalen gevangen worden en wat ermee gebeurt en waar ze heen ze geëxporteerd worden. En noem maar op, al die aspecten. En dan ga je aan het werk en dan zeg je, nou, een inhoudsopgave, dat ik zal een mooie tekening van een berglandschap maken. En die voeg ik er dan bij. En dan lever je het zo in. Je hebt een aantal dingen geschreven over dat onderwerp. En er zit een prachtige tekening van een berglandschap in. Maar geen inhoudsopgave. En dan lever je dat in en dan wordt dat bekeken. En dan krijg je daar natuurlijk toch commentaar op. Kritiek, want die tekening van dat berglandschap, dat was niet gevraagd. En dan kun je wel tegen die leraar of tegen die lerares zeggen, ja, maar dat is toch een prachtig stuk werk. En wat maakt u zich nou druk over een inhoudsopgave? Maar de opdracht was de opdracht. En dan zal, hoe mooi die tekening ook is, en al is die misschien een 10 waard, dan zal dat werkstuk daarom toch moeten worden afgekeurd. Want je voldeed niet aan de voorschriften. Nou, zo gaat het nu ook als het gaat over de dienst van de Heer. Hoe wil de Heere gediend worden? En dan geeft de Heere voorschriften, zo en zo wil ik dat. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar dan maken we het mooier naar onze inzichten. Of dan doen we er wat anders bij en een bepaald aspect van de dienst des Heeren, dat zegt ons niks en dat lijkt ons helemaal niet zo belangrijk en dat laten we weg. God bepaalt hoe. Dat wil zeggen, hij bepaalt ook hoe niet. Geen afbeeldingen van God. Geen afbeeldingen van de Heere. Want God is nergens door af te beelden. Bij wie dan zoudt gij mij vergelijken, zegt God, dat ik gelijk zou zijn. Hoe is het mogelijk om God af te beelden? Die almachtige majesteit die hemel en aarde geschapen heeft. En die alle dingen regeert door het woord van zijn kracht. Hoe zouden wij hem kunnen afbeelden? Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Trouwens, toen de Heere zich aan Israël openbaarde bij de wetgeving, Mozes zegt het heel nadrukkelijk nog eens een keer tegen Israël, toen hebt gij, zegt hij, wel de stem gehoord, maar gij hebt geen gedaante gezien. God laat zich niet zien en daarom kan een mens hem ook niet afbeelden. Andere voorwerpen, schepselen, mogen wel afgebeeld worden. Dat zegt onze catechismus ook. Maar niet met de bedoeling om dan die afbeeldingen van andere schepselen te gaan vereren. Natuurlijk mag iemand wel een beeld van een kalf maken. Als kunstwerk, waarom niet? Maar niet met de bedoeling waarmee Israël een kalf maakte toen bij de Horeb, om via dat kalf God te gaan vereren. En niet met de bedoeling die Jerobeam had toen hij een kalf of kalveren liet maken, met de bedoeling om God daardoor te vereren. Zo'n kalf, zo'n afbeelding kan God niet voorstellen. En het is God naar beneden halen. Het is God onteren. Als we hem voorstellen onder de gedaante van een schepsel. Dat is net zo onterend, zegt Thomas Watson, als dat wij onze vorsten zouden afbeelden met spinnen en slakken en wormen. Net zo onterend als wij onze koningin afbeelden onder de gedaante van een slak. Zo is het voor God als wij hem afbeelden onder de gedaante van een, wat voor schepsel? Hij is veel te hoog en veel te heerlijk en veel te majesteitelijk om ooit door wat dan ook te kunnen worden afgebeeld. Nou, u weet, die zonde is toch wijdverbreid geweest in Israël. En die zonde is wijdverbreid geweest in de kerk altijd door. En het is niet zonder reden dat onze catechismus, opgesteld in de tijd kort na de reformatie der kerk, nog eens heel uitdrukkelijk herinnert aan de praktijk die in de Roomse kerk voorkomt, voorkwam en voorkomt, moet ik zeggen. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Jawel, God kan en mag in geen allerlei wijze afgebeeld worden, maar schepselen, al is het dat ze mogen worden afgebeeld, zo verbiedt God toch dat hun beeltenis gemaakt moet worden, of mag worden, of mag, dat we die mogen hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. En dan komt onze catechismus bij die volgende vraag, die duidelijk herinnert aan de Roomse situatie, waarbij de beelden toch voorkomen in de kerk, met het argument dat het de boeken der leken zijn. In die tijd konden zoveel mensen nog niet lezen, waren ze analfabeet. En Rome zei, je kunt ze dan door wat je ze laat zien onderwijzen. Die analfabeten, die ongeletterde mensen, die kun je dan wegwijs maken door ze een beeld van Maria te laten zien met het kind Jezus in de armen, of van een andere heilige, of ook het beeld van de Heere Jezus zelf, de gekruisigde. Dat zijn allemaal middelen om die ongeleerde mensen onderwijs te geven. Maar onze catechismus zegt, mag dat? Nee, want dan zouden wij wijzer willen zijn dan God, die toch zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Nou, zo wijzen we dat uit de tijd van Israël af, Jerobeams zonde. Zo moeten wij afwijzen wat de Roomse kerk doet, het hebben van beelden in de dienst, om daarmee eigenlijk het volk te heren te willen laten eren en dienen. Ik denk dat als je de lijn doortrekt, dat je dan moet zeggen dat ook in protestantse kringen de zonde tegen het tweede gebod meer en meer ingeburgerd is geraakt. God wil, denk aan de woorden van onze catechismus, zijn christenen door de levende verkondiging van het woord laten onderwijzen. Dat is wat anders dan filmvoorstellingen. Waar evangelisatiecampagnes mee gevoerd worden. Of toneelvoorstellingen. Dat is net zo veroordeeld als de stomme beelden in de kerk van Rome. En allerlei moderne evangelisatiepraktijken vallen ook onder het oordeel van het tweede gebod. Dat heeft te maken met onze eredienst, gemeente. Want natuurlijk, je kunt spreken over het dienen van de Heere persoonlijk en het vereren van hem in de binnenkamer en in het huiselijk leven. Maar een groot stuk van de dienst des Heeren speelt zich in het openbaar af. Als in de dagen van Enos, in Genesis 4, de naam des Heren wordt aangeroepen. Als men daarmee begint, dan wordt daar bedoeld dat ze dat niet voor het eerst in hun privéleven gingen doen, maar dat ze het voor het eerst gezamenlijk gingen doen. En een stuk van het leven der kerk, van het godsdienstig leven der kerk, speelt zich af, vindt plaats in de openbare erediensten. En het tweede gebod heeft dus met de openbare eredienst ook te maken. Bij Israël was dat zo. Zonde tegen het tweede gebod, dat was voor een groot deel een publieke zonde, want ze gingen naar het heiligdom in Bethel en in Dan, en ze dansten rondom die plaats waar dat gouden kalf was opgericht. Daar ging niet een enkele Israëliet eens naartoe, of ze hadden geen kalfje ergens in een achterkamer neergezet die ze dat tot bidvertrek hadden bestemd of tot persoonlijk heiligdom. Dat kwam ook voor, zoals we straks zullen zien, bijvoorbeeld in Richteren 7. Maar een groot deel speelde zich in het openbaar af.
En dat is nog zo, ons godsdienstig leven, de vooral wat de zondagen betreft, is een zaak van openbare erediensten. En hoe wil God dat het daartoe gaat? Hoe wil God dat we daar in de dienst des Heren bezig zijn? Ik noem u een voorbeeld uit het Oude Testament. Ik denk aan wat we lezen in het 20e hoofdstuk van Exodus. Nadat we daar de wet gelezen hebben, lezen we vervolgens: maakt mij een altaar van aarde en offert daarop uw brandoffers en uw dankoffers en van uw schapen en uw runderen. Aan alle plaats waar mijn naam gedachtenis stichten zal, daar zal ik tot u komen en ik zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen stenen. Zo gij uw houijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Dus wat zei de Heere tegen Israël? Dat ze een altaar moesten bouwen. Hoe? Zo eenvoudig mogelijk. Zo eenvoudig mogelijk. Van aarde. Dus een hoop aarde. Of als ze verkiezen om het van stenen te maken, dat is ook goed, maar dan zomaar een hoop stenen. Geen fraai bewerkte stenen, geen stenen waar op de een of andere manier van alles en nog wat mee gedaan is, om ze mooi te maken, om ze indrukwekkend te maken. Nee, dan hebt u het ontheiligd, zegt de Heer. Waarom mag dat niet? Omdat de heidenen het zo deden. Omdat hun godsdienst zo was ingericht. En daarom zegt de Heere: het is mij goed en meer vraag ik niet. En dat is mij aangenaam als u het zo eenvoudig mogelijk doet. Ja, maar mooi bewerkte stenen, als er toch eens een mooie afbeelding op staat, een symbool op aangebracht wordt, dan is dat toch veel indrukwekkender, dan wordt het allemaal veel meer kunstzinnig. Dat kan allemaal waar wezen, maar de Heere zegt: u hebt het ontheiligd. Begrijpt u waarom het naar reformatorische beginselen zo is dat onze kerkdiensten zo eenvoudig mogelijk zijn? Alleen datgene wat God in zijn woord heeft voorgeschreven vindt daar plaats. En al de elementen uit onze eredienst vinden we terug in de schrift. En niets meer. Nou, kun je wel zeggen, een kerkdienst wordt veel mooier als je er een koor laat zingen. God zegt: u hebt het ontheiligd. Een kerkdienst wordt veel mooier als je een mooie toga draagt. En in de verschillende seizoenen van het jaar, naar gelang van het kerkelijk jaar, moet dat een paarse toga zijn of een witte toga. God zegt: ge hebt het ontheiligd. Naar het beginsel van het woord van God, van het tweede gebod, zegt de Heere: zo eenvoudig mogelijk. Door de levende verkondiging van het woord. En niet door de kleuren van een toga. Of door een beeld van Maria. Of door een koor met prachtige kleding. Dat is goed op zaterdagavond. Keurig. Maar niet in de eredienst. U hebt het ontheiligd. Wie heeft het recht om te bepalen hoe het zijn zal? Wij? Onze smaak? God. God alleen. En als we het doen zoals wij het willen, dan zegt God: dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat zegt God. Hou er mee op, zegt de Heer. Ik kan het niet verdragen. Want u zoekt alleen uzelf. Maar u zoekt mijn eer niet. U zoekt alleen de bevrediging van uw kunstzinnige aanleg. Maar u zoekt mijn eer niet. Dat heeft ook te maken met het tweede gebod. En dat hebben onze reformatoren begrepen, gemeente. Want de reformatie, dat was niet alleen een reformatie van de leer. waarbij alles wat afweek van het woord van God in de leer werd uitgebannen. Maar de reformatie was ook een reformatie van de eredienst, waarbij uit de kerk werd gebannen wat God niet geboden heeft en wat in het woord van God geen grond heeft. En daarom, ook in dat opzicht, zullen wij kinderen de reformatie begeren te blijven, omdat dat naar het beginsel van het woord van God was. En gaan wij dan vrij uit, wij in onze sobere kerkdiensten, waar geen beelden vereerd worden en waar geen allerlei liturgische snufjes voorkomen, gaan wij vrij uit, gemeente, wij moeten ook een keer naar onszelf toe. Ook naar ons eigen hart toe. Met het tweede gebod. Want het is goed om te weten wat dat allemaal betekent voor het algemeen en voor de kerkdiensten. En wat er daarin veroordeeld wordt in uiterlijke vormen enzovoort. En daar zullen we eens ons voor moeten wachten. Maar wij zullen ook voor onszelf moeten luisteren wat dat gebod in ons eigen leven betekent. Nou zegt u, ik heb geen beeld. Er staat geen afbeelding van God of een afbeelding van een schepsel door middel waarvan ik de Heere zoek te dienen. Er zijn ook geen andere grove uiterlijke afwijkingen van dit gebod. Wat zegt dit gebod mij? Weet u waar beeldendienst begint? Niet in de werkplaats van een goudsmid of van een timmerman. Maar beeldendienst begint in onze gedachten. Een beeld is allereerst een denkbeeld. En nu zijn we thuis. Want wij hebben ook onze denkbeelden. En dan afgedacht van kalverendienst en afgedacht van beeldendienst en afgedacht van toneelopvoeringen waarbij dan het evangelie zogenaamd verkondigd wordt. Afgedacht nu van al die dingen. Hoe denkt u over God? Wat voor voorstelling maakt u, niet in de vorm van een tekening, maar in uw gedachten? Wat voor voorstelling maakt u van de Heer? Hoe denken we ons hem in? Dat doen we toch? Dat doen we toch in onze godsdienst, in onze godsdienstige verrichtingen, in ons bidden, in ons mediteren, in ons bijbellezen. Maakt de mens zich toch een voorstelling van de Heer? Wie is God? Wie is die God die wij dienen in het openbaar? Wie is die God die wij aanroepen in ons persoonlijk leven? Tot wie bidden wij? Over wie spreken wij? Als wij over God spreken, wie is Hij? En gemeente, daar begint nu de beeldendienst. Wij hebben menigmaal een God, een voorstelling van God die niet overeenstemt met wat God van zichzelf gezegd heeft. Let u nog eens even op die woorden. Antwoord 96, dat wij God in geen allerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. En in datzelfde woord waarin Hij bevolen heeft hoe Hij vereerd wil worden, heeft Hij ook bekendgemaakt wie Hij is. En nog een keer aan het eind van 98, weer die nadruk op het woord, de levende verkondiging van zijn woord. En in zijn woord moeten wij hem ontmoeten en uit zijn woord leren wij hem kennen. Gemeente, ik vraag u, is uw godsvoorstelling overeenkomstig de godsopenbaring? En als we nou eerlijk zijn en onszelf en onze gedachten nagaan en ontleden, dan zullen we toch tot ontdekking komen dat we op vele punten afwijken, dat onze godsvoorstelling niet overeenkomt met Gods openbaring. Noem eens een voorbeeld. Er zijn mensen die eigenlijk van de soevereiniteit van God niet willen weten. Ze kunnen niet ontkennen dat dat in de Bijbel staat, maar ze lezen er liefst maar zo snel mogelijk overheen of ze gaan eraan voorbij, want dat is een stuk dat ze niet goed kunnen begrijpen en niet goed kunnen verwerken en waar ze eigenlijk moeite mee hebben en vandaar dat zij voorbijgaande aan datgene wat God over zijn soevereine macht, over zijn vrijmacht zegt, al te haastig alle nadruk leggen op het feit dat God genadig is. En alles wat ze van God willen weten en wat ze van God doorgeven en wat ze over God tot anderen zeggen, dat heeft alleen maar te maken met Gods genade. En de algemeenheid van die genade en dat dat nou voor alle mensen is enzovoort. Nou is dat laatste niet onjuist, want God laat zijn evangelie verkondigen aan allen en aan iegelijk zonder onderscheid. Natuurlijk is dat niet onjuist dat de Heere genadig is en dat hij zijn heil aanbiedt en dat hij zegt: wend u tot mij alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Maar als dat benadrukt wordt en als we die kant alleen zien en voorbij gaan aan het feit dat God ook de soevereine gebieder is, en dat hij beschikt en beslist, dan zijn we bezig met beeldendienst. Omgekeerd natuurlijk ook, en dat komt ook voor. Mensen die altijd alleen maar de nadruk leggen op de vrijmacht Gods, op de soevereiniteit Gods, waardoor ze het evangelie toch inperken. En waardoor er van dat algemene aanbod van genade toch nauwelijks sprake is. En waardoor dat woord van God als het ware onder een stolp komt te liggen. En de beloften Gods eigenlijk niet in alle ruimte en vrijheid mogen worden toegepast. Dat is ook beeldendienst. Een verkeerde voorstelling van God, onze godsvoorstelling, klopt niet met Gods openbaring. Er zijn er, dat hoor je allerwege, die altijd maar weer alle nadruk leggen op God is liefde, liefde, liefde. Die vergeten dat de engelen gezongen hebben: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Alsof die engelen zongen: liefde, liefde, liefde is de Heere der Heerscharen. Maar dat is niet waar. Beeldendienst. Ook de andere kant. Als we alleen maar weten van de heiligheid, de heiligheid, de heiligheid en de rechtvaardigheid en de majesteit Gods. En vergeten dat hij met innerlijke ontfermingen bewogen is. En dat hij het de zondaar toeroept: bekeert u. Bekeert u, waarom zoudt ge sterven? De liefde van Christus dringt ons. Ook een eenzijdig beeld van God. En daarom, gemeente, onze maatstaven deugen niet. Wij zijn altijd, let u maar op, altijd eenzijdig. Althans, we hebben de neiging om eenzijdig te zijn. Met de zondeval is ook dit gekomen, dat we uit evenwicht zijn geraakt. En dat we al te haastig een bepaald aspect van het woord van God naar ons toe halen en zeggen: zie je wel, daar staat het. Alsof er niets meer staat. Beeldendienst in de geest, in de gedachten. En dat resulteert dan vaak ook in wat we zeggen en wat we preken. En ondertussen denkt de mens dan dat hij het toch bij het goede eind heeft. Dat dacht Micha ook. Ik noemde u zo pas al even het 17e hoofdstuk van het boek Richteren. Daar hebt u een klassiek voorbeeld van eigenwillige godsdienst. Die Micha, die een afgodsbeeld maakt. En die dan ook nog een priester, een leviet in dienst neemt als priester. En dan zegt hij: nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal. Omdat ik deze leviet tot priester heb. Hij voelde dat het niet helemaal goed zat toen hij dat beeld gemaakt had en toen hij dat daar neergezet had en toen hij een van zijn zonen maar tot priester gewijd had. Hij voelde in zijn geweten dat klopt niet met wat de Heere heeft ingezet. En toen kwam daar die zwerveling voorbij, die Jonathan. En Micha zei, wie ben je? En ze kregen een gesprek en het blijkt dat hij van afkomst een leviet is. En dan zegt Micha tegen hem, blijf hier. Ik zal je tot een priester maken. En die leviet, die vindt het al lang best dat hij daar een vast inkomen heeft. En die een vaste aanstelling krijgt. En hij blijft daar en hij wordt priester. En dan zegt Micha, nou zit het goed. Nou heb ik een leviet tot priester. Niet mijn eigen zoon, maar een leviet. Nu zal de Heere mij wel doen. Alsof het de Heere behaagt als wij alleen maar uiterlijk een beetje aan zijn wens, aan zijn eisen voldoen. Alsof het de Heere behaagt als wij proberen een overeenkomst te sluiten tussen zijn gebod en onze eigen begeerte. Nu zal de Heere mij wel doen. Wanneer zal de Heere mij wel doen? Als ik niet maar zo'n beetje, maar als ik geheel en al naar zijn inzettingen leef. En als ik niet maar zo ongeveer het tweede gebod houd, maar als ik het helemaal en van ganser harte doe. En als ik God alleen maar wens te eren en te dienen op de manier zoals hij in zijn woord heeft voorgeschreven. En als dat ontbreekt, gemeente, dan zal ook het tweede gebod ons veroordelen. Want dan heeft de Heere dit tweede gebod te belangrijk geacht dan dat hij het in het gericht buiten werking zou stellen. Waar komt het dan voor ons op aan? Als we dan ook in gedachten al kunnen afwijken van dit gebod en van de paden die de Heere in dit gebod wijst. Waar komt het voor ons op aan? Dat alles wat wij doen, openbaar en persoonlijk, alles wat wij denken over God en zeggen over God, vast ligt in het woord van God. Gehoorzaamheid, waarachtige gehoorzaamheid aan het tweede gebod, dat is volkomen onderwerping aan het woord van de Heere. En dat maar niet formeel, want dan zegt de Heere nog, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En nu houden ze zich stipt aan de regels van de schrift. En nu denken ze precies over mij, zoals ik het geopenbaard heb in de schriften. En in hun erediensten voeren ze niets in wat ik niet geboden heb. En ze hebben inderdaad aandacht voor het feit dat ik door de levende verkondiging van mijn woord mijn christenen onderwezen wil hebben. Allemaal klopt het, zoals bij Israël in Jesaja's dagen het uiterlijk allemaal klopte. Maar houden we zonde aan de hand? Heimelijk? Of hebben we ons ook van harte aan dat woord van God onderworpen? Gemeente, ik denk aan het woord van Psalm 119. Als het er dan om gaat dat we in alles ons richten naar wat God geboden heeft. En wat God van zichzelf gezegd heeft. Waar moet dat woord van God dan een plaats krijgen? Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. De weg tot het leven in gehoorzaamheid aan het tweede gebod is de weg van, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Heere, uw woord heeft een plaats gekregen in mijn hart. Niet alleen in mijn handen en niet alleen in mijn overleggingen en niet alleen in mijn preken en niet alleen op de preekstoel en in de kerkbank, maar uw woord heeft een plaats gekregen in mijn hart. Ontbreekt dat, dan is het ware dienen van de Heere niet eens mogelijk. Ontbreekt dat het hart de woonplaats van het woord geworden is. Gemeente, dan zegt de Heere van ons, jullie naderen tot mij met je lippen. En ik hoor jullie gebeden wel. En ik hoor jullie liederen wel. En ik zie wel hoe die kerk eruit ziet. En dat allemaal klopt naar de uiterlijke normen. Daar heb ik niks op aan te merken. maar het hart houdt zich verre van mij. En daarom tevergeefs eren zij mij. Weten waar het dan op aankomt, dat is, en ik denk aan, en ik heb het u al eens vaker gezegd, het is ook zo instructief, de gelijkenis en de verklaring van de gelijkenis van de zaaier. Lucas 8, ik denk even aan een woord wat de Heere daar zelf gezegd heeft, en dat in de goede aarde valt zijn deze, die het woord gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Kijk, en dat is nou het geheim van alle waarachtige godsdienst, openbaar en in de binnenkamer, publiek en privé. Het geheim is dat we het woord, het gezaaide zaad, ontvangen in een eerlijk en goed hart. Hebt u zo'n hart? Van nature niet. Van nature heeft niemand het. Maar hebt u het door genade gekregen? Niet elk mens bezit het, niet elke kerkganger bezit het, niet overal waar het woord verkondigd is, vindt dat zaad dat gestrooid wordt zo'n plaats. Er zijn er die bij de weg bezaaid zijn, denkt u maar aan de geschiedenis waar de Heere deze toepassing op maakt. Er zijn er die bij de weg bezaaid zijn en de vogels komen en pikken het zaad weg. Hun godsdienst was uiterlijk gezien helemaal in orde. Maar het woord viel niet in het hart. En er zijn er die tussen de doorns gezaaid worden. Hun godsdienst was helemaal in orde. Ze zaten onder het woord. En daardoor werd het woord ook tot hen gebracht. En viel dat zaad in hun leven. Maar tussen de doorns, uw handen zijn vol bloed. De zonde werd ook toegelaten. Die werd niet bestreden. Er was geen waarachtige bekering. Er was geen strijd tegen de zonde. Er was geen afkeer van de zonde. We combineerden godsdienst en luisteren naar de prediking met onze eigen wensen en met ons de keus van ons eigen hart. En toen hebben die dorens het goede zaad verstikt. En voor God betekent het niets. Er zijn er die op de steenachtige plaatsen terechtkomen. En het zaad komt op en het belooft heel wat, maar het verteert, het verzengt, het verkwijnt onder de hitte van de zon. Als vervolging of verdrukking komt, dan vallen ze terstond af. Waarom? Uiteindelijk viel dat woord niet in een eerlijk en goed hart. En laat ik dan zo zeggen, omdat niemand van nature zo'n hart heeft. Een eerlijk gemaakt en een goed gemaakt hart. Want als dat er is, is dat al vrucht van Gods genade. Is dat al vrucht van het werk van de Heilige Geest die onwederstandelijk kwam om dat verkeerde hart, dat onoprechte hart, dat wat de Bijbel zelf arglistige hart, dat dodelijke hart noemt, zo te gaan veranderen, zo te gaan vernieuwen, dat het nu genoemd kan worden een eerlijk hart en een goed gemaakt hart. Gemeente, ik vraag u nogmaals, hebt u zo'n hart? Laat het uw eerste bede toch zijn, als u naar Gods huis gaat om onder het woord te verkeren, waar het zaad van het woord gestrooid wordt. Laat het uw eerste bede toch zijn, Heere, geef me een hart om te verstaan. Geef me een hart waar dat woord in kan, waar dat woord vruchten kan voortbrengen. Geef me een hart om u de Heere te vrezen, want anders is alles te vergeefs. O waarachtige kerkgang, en ook de gang naar de binnenkamer, en ook ons buigen voor God in gebed, en ook het persoonlijk het woord van God nemen en lezen en overdenken. Allemaal nodig, allemaal inzettingen van de Heere. Maar het is pas goed, het kan pas vrucht dragen, het is voor God pas van waarde en het is voor onze eigen ziel pas vruchtbaar als het gebeurt met een waarachtig hart. De dienst van de Heere. En dat is wat het tweede gebod ons zoekt bij te brengen. De dienst des Heere, waar en hoe dan ook, is pas van waarde en draagt pas vrucht als het een zaak van ons hart is. En daarom de vraag waar we vanmorgen mee geconfronteerd worden is de vraag: hoe staat het met uw hart? Belangrijke vraag ook ten aanzien van ons aardse leven. Want hoeveel mensen mankeren niet wat aan hun hart? En hoeveel mensen lopen er niet gevaarlijk over de aarde vanwege de mankementen aan hun hart? Hoe is het met uw hart? Maar dan bedoel ik het geestelijk. We lopen over de aarde, gemeente, als natuurlijke mensen met het grootste gevaar, want we hebben allemaal een dodelijke hartkwaal. En dat wordt veranderd als de hemelse chirurg harttransplantatie toepast. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Dat is een eerlijk, dat is een goed hart. En als we dat ontvangen, zegt de Heere, niet meer. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En God zegt ons vanmorgen, wie we ook zijn, geef mij uw hart. En laat mij dat werk doen wat noodzakelijk is, opdat u mij waarachtig mag leren vrezen. Geef mij uw hart. Laat mij het vernieuwen, laat mij het veranderen, laat mij het besnijden. Laat mij het zo vormen dat het inderdaad een eerlijk en een goed hart is. Waaruit de vreze des Heren opbloeit. Door de kracht van dat woord dat in dat hart gezaaid is. En dat in dat hart bewaard wordt. Gemeente, en zo staan we er dan weer voor. We hebben weer een gebod van Gods heilige wet beluisterd. Twee dingen. Altijd weer twee dingen bij het eerlijk luisteren naar Gods wet. Hebt u het niet begrepen dat u vergeving nodig heeft? Want we staan schuldig. Wat is ons hart vaak ver weg? Wat is het voor ons ook vaak waar? Dit volk nadert tot mij met de lippen, jawel. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Wat is het voor ons vaak waar dat we het woord, het zaad van het evangelie niet ontvangen in een eerlijk en goed hart. En dat is van elk natuurlijk mens waar. Dat is ook van Gods kinderen zo menigmaal toch nog weer waar. En wat is er daarom een tekort en een schuld. En wat is er daarom een zonde ook tegen het tweede gebod. God niet eren zoals hij geëerd wil worden. God niet dienen zoals hij gediend wil worden. Ondanks dat het uiterlijk misschien nog wel in orde is. Wat een schuld. En die schuld die kan alleen maar weg als het bloed van de Heere Jezus Christus er ons van verlost. Die vuilheid die kan alleen maar weg als dat bloed ons reinigt. Dat is het eerste wat we nodig hebben. En zo zal, als het goed is, dat tweede gebod ons ook weer uitdrijven met Israël tot de vraag: wees gij onze middelaar. Wees gij onze borg. Heere Jezus, delg uit mijn zonde en vergeef mijn ongerechtigheden. En het tweede wat nodig is, ik hoop dat u dat ook voelt. In het licht van het tweede gebod dringt de Heere ons toch ook weer tot die noodzaak dat wij de Heilige Geest zouden afsmeken om naar het beeld Gods vernieuwd te worden. Om waarlijk in oprechtheid des harten met een eerlijk en goed hart de Heere te mogen dienen. Bekering is ook nodig. Niet alleen vergeving, maar ook waarachtige bekering en dagelijkse bekering. En voortgaande vernieuwing en heiliging van het leven. Opdat wij het beeld van hem mogen gaan vertonen. De Heere Jezus Christus, die nooit één gebod van God heeft overtreden. Maar die God ook gediend heeft zoals God gediend wil worden. Hij ontving dat woord in het hart. Hij kon het de dichter van Psalm 119 niet alleen maar nazeggen, maar hij heeft het hem zelfs ook voorgezegd. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Naar het beeld van die volkomen zaligmaker moet het kind des Heren toch vernieuwd herschapen worden. Is dat niet de begeerte van het wedergeboren hart? Zeker als we ontdekken hoeveel er tekort is en hoeveel er gebrekkig is en hoeveel er schuldig stelt. Heren, maak het toch eens anders en geef dat mijn godsdienst geen vormendienst is. Geef dat mijn godsdienst geen buitenkant is. Geef dat ik niet onder het oordeel val dat ik wel tot de Heren nader, publiekelijk en privé, met mijn lippen, maar dat mijn hart zich verre van de Heren houdt. Maar dat ik in oprechtheid des harten u mag dienen en vrezen. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 6e vers. Laat het nu niet van ons moeten gelden wat u, Heere Jezus, tot het volk Israël in de dagen van uw rondwandeling op aarde moest zeggen. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Ach, Heere, laat dat niet van ons gelden. En als het van ons moet gelden, wilt u dan genadig een wending geven. En een keer brengen en ons de waarachtige dienst des Heren leren. Geef dat wij het mogen leren met de dichter te zeggen, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En dat gij van ons kunt en moogt zeggen, dat wij het zaad van het woord hebben ontvangen in een eerlijk en goed hart en in volstandigheid vrucht dragen. Ach, Heren, dat hoeven we bij onszelf niet te zoeken. Dat brengen wij niet voort. Dat zal er alleen zijn als gij het werkt. Als gij het voortbrengt door uw Heilige Geest. Ach, wilt u dat doen? En als we schuldig staan en we staan schuldig ook in het licht van het tweede gebod. Wilt gij dan, Heere Jezus, ons die zonde vergeven? Ons die ongerechtigheden verzoenen? Wilt gij dan door het bloed der verzoening wegnemen al de ongerechtigheden? En wilt gij ons door uw geest ook zo bearbeiden en vernieuwen, dat wij God mogen dienen in oprechtheid en dat het hart zich aan onze daden mag paren. Het zij dat we in de kerk zijn, het zij dat we godsdienstige dingen doen thuis, privé, in de binnenkamer. Ach, Heren, mag het hele leven gedragen worden door en gedrenkt zijn in de vrezen van uw naam.
Heb dank dat wij uw woord mochten beluisteren. Pas gij het toe aan onze harten. En wilt gij ons geven dat we dat genadegeheim mogen kennen. Dat genadegeheim. Dat we persoonlijk u de Heere tot ons deel hebben. Dat ons hart vernieuwd is door uw kracht. Dat het stenen hart vervangen werd door een vleesen hart. En dat we nu in uw wegen mogen wandelen. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.